Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen. We gaan verder voorlezen uit het boek dat handelt over het leven van de zalige pater Valentinus Paquet, die natuurlijk wel beter gekend staat als het heilig paterke van Hasselt. En de vorige keer waren we begonnen aan een hoofdstuk, ik wil het even voor u hernemen, dat in het bijzonder ging over de gehoorzaamheid die pater Valentinus aan de dag legde. En we hadden een aantal eerder ook grappige anekdotes verteld van hoe die gehoorzaamheid soms in heel verregaande manier werd beleefd door pater Valentinus. We gaan verder met een volgend verhaal. En dat is het volgende. In 1860 predikte pater Leo Mommen samen met de brave man de missie in de parochiekerk van Valmeer. De overste van de zusters van liefde in dat dorp liet vragen of pater Valentinus niet een conferentie zou willen houden voor de zusters. Pater Leo, het hoofd van de missie, had de boodschap aan het heilig paterke overgeseind en gezegd: "De zusters verlangen u te spreken. Ga er maar eens naartoe." Pater Valentinus begaf zich naar het klooster en trad in de spreekzaal. Moeder Overste kwam en meldde dat de zusters voor een conferentie zou verzameld worden met een bel. "Dat is niet nodig," reageerde pater Valentinus. "Zeg aan de zusters, ik ben uit gehoorzaamheid gekomen en uit gehoorzaamheid ga ik ook weer heen. Dag moeder." En intussen verdween de pater. En de moeder was vreselijk teleurgesteld en uiterst verbaasd, maar had toch een praktische conferentie gekregen. Eens zou hij de retraite preken voor de Clarisse van Lokeren. Pater Gardiaan had de zusters flink op het hart gedrukt dat ze de oude man uitstekend moesten verzorgen. En ze zouden de opdracht vervullen ook. Telkens, wanneer hij het opgediende gerecht weigerde, sprak de zuster: "Waarom eet gij niet, pater Valentinus? Doe het, uit gehoorzaamheid." En dan at hij ook. Bij het heengaan sprak hij met een glimlach: "U weest in het vervolg wat voorzichtiger met uw gehoorzaamheid, zusterkus. Gij zou er iemand ziek mee maken." Zuster Philippa, abdis van de Clarisse van Tongeren, schreef: "Wij kunnen niet genoeg de gehoorzaamheid van het heilig paterke bewonderen. Toen hij onze retraite kwam preken, zegde hem moeder abdis zaliger: 'Pater Valentinus, zolang gij hier zijt, ben ik uw gardiaan.' En dat woord maakte de goede man gelukkig. Al die dagen volbracht hij stipt hetgeen moeder overste hem vroeg. Beval ze hem 's morgens bij zijn ontbijt alles op te eten, dan deed hij het. Zegde moeder abdis dat hij de helft mocht laten liggen, dan verdeelde hij zijn maaltijd juist voor de helft. En zo geschiedde het ook met de drank. In het hartje van de winter predikte hij eens tijdens enkele dagen. Hij vertoefde aanhoudend in de kerk en de kloosterlingen waren bekommerd om zijn gezondheid. Ze staken vuur aan in de sacristie en geboden hem zich daar te gaan warmen. De gehoorzame man begaf er zich dadelijk heen en verliet de sacristie haast niet meer, tenzij om de heilige mis te lezen en om te prediken. Hij naderde nogthans nooit het vuur en hij bleef de hele tijd staan in een hoek van de sacristie. Alleen de gehoorzaamheid was in staat de verstervingen van de kloosterling te temperen. Hij was echter in staat een list uit te vinden om beide deugden tegelijk te beoefenen. Pater Valentinus predikte eens voor een zekere kloostergemeente in Leuven. 'S Avonds, na het avondmaal, keerde hij terug naar het klooster. Pater Gonsalvus Cuppens ontmoette hem in de gang en zei hem in de refter wat te gaan gebruiken. 'Och, pater Gardiaan,' smeekte de predikant, 'als het u belieft, laat het zo, want de zusters hebben mij zo doen eten dat ik niet meer zou kunnen.' En dat stemde overeen met de waarheid. Door onophoudelijk te spreken van de gehoorzaamheid, hadden de zusters verkregen dat de heilige man veel meer gegeten had dan naar gewoonte. De overste was de mening toegedaan dat pater Valentinus zijn voorstel had afgeslagen, uit geest van versterving, en hernam met zekere ernst: 'Ga maar, uit gehoorzaamheid.' Terstond antwoordde de heilige kloosterling: 'Ja, uit gehoorzaamheid, want ik zou liever sterven door veel te eten uit gehoorzaamheid dan aan de gehoorzaamheid tekort te schieten.' In Genk bood de pastoor hem eens een sigaar aan. Pater Valentinus verontschuldigde zich en beweerde dat hij niet goed kon roken. De pastoor snapte dat de heilige man met zulke verklaring voor de dag kwam om zich te versterven en voegde eraan toe: 'Pater Gardiaan heeft geschreven dat hij vandaag zijn jurisdictie over u aan mij afstaat en dat gij bij gevolg verplicht zijt aan mij te gehoorzamen. Van die macht maak ik dan gebruik en leg u op deze sigaar te roken.' 'Dat zijn andere papieren,' antwoordde de deugdzame kloosterling. 'Geef me dan maar een vuurke.' In Valmeer in 1861, bij het prediken van een retraite voor de zusters van liefde, wou hij op een vrijdag de hele voormiddag volstrekt nuchter blijven. De portierster, die hem diende en terecht zeer bekommerd was, durfde hem haar zorg niet delen. Ze zou het anders aan boord leggen. Ze haalde een ei en schreef op een briefje: 'Pater, dit ei moet gij opeten.' De pater gehoorzaamde, gedwee als een kind, nam het ei en at het op. De zuster was ten zeerste bewogen en gesticht door deze eenvoudige gehoorzaamheid. In 1860 verbleven de broeders van de onbevlekte ontvangenis in Hasselt. Pater Valentinus spreekte er de geestelijke afzondering. Broeder Overste liet hem geen ogenblik aan tafel alleen om op te letten of hij voldoende voedsel nam. Op een dag riep men de overste haastig weg van tafel. 'Eet de twee eieren op,' gebood hij de heilige man. Men had juist twee eieren aan tafel gebracht. De broeder, die de tafel afruimde en de schalen wegdroeg, stelde vast dat de eieren bedorven waren. De goede pater had niettemin gehoorzaamd. De zuster, die tijdens de retraite van de grauwzusters in Hasselt met de verzorging van pater Valentinus belast was, hoefde maar één punt aan te raken. Onze eerwaarde moeder vraagt dit of vraagt dat. En onmiddellijk stond de heilige man op om het verzoek te volbrengen. De zuster vermaande hem eens dat hij meer moest eten. Hij antwoordde: 'O, moederke, dat is niet nodig.' De zuster was met dergelijke zin niet tevreden. 'Pater Valentinus, ik dacht dat gij altijd gehoorzaam waart op het eerste teken.' Met een zekere hevigheid reageerde hij: 'Gij kent mij.' De zuster ondervond menigmaal dat ze slechts het woord gehoorzaamheid hoefde uit te spreken om de goede man te doen vliegen. Het heilig patertje bracht persoonlijk de raad in praktijk, de raad die hij gaf aan iemand die hij naar het klooster stuurde: 'Altijd gehoorzamen, kindje, altijd gehoorzamen. Verstaat je? Niet alleen aan moeder Overste, maar aan iedereen. Als ge zo volmaakt gehoorzaamt, gaat ge bij uw dood regelrecht naar de hemel, want wat zoudt ge naar het vagevuur gaan uitrichten? Daar wordt alleen de eigen wil uitgebrand.' Zijn deze feiten schijnbaar onbenullig of van belang ontbloot? Nee. Ze leveren stuk voor stuk bewijzen van de grote geest van gehoorzaamheid bij pater Valentinus. Hij gaf menigmaal als stelling: 'De gehoorzaamheid is de korste en de gemakkelijkste weg naar de heiligheid en naar de hemel. En dat onderwerp kon hij in zijn predicaties met de mooiste voorbeelden illustreren om de luisteraars tot beoefening van deze deugd aan te sporen. Het papieren geld krijgt zijn waarde niet uit zichzelf, maar door de stempel die een fonds in de schatkist van het land veronderstelt. Zo worden ook onze nietigste werken in de ogen van God goud waard, als ze gemerkt zijn met de stempel van de gehoorzaamheid, zegde hij eens. Men betitelt de heilige Lucas als de geheimschrijver van de allerheiligste maagd Maria. Aldus predikte hij bij de Clarisse in Yper. Daarom heeft hij zulk mooi boekje geschreven dat alles bevat. Wanneer het kindje Jezus opstond, wanneer het slapen ging, wanneer het op zijn knietjes ging zitten om te bidden, wanneer het op de schoot van zijn lieve moeder zat te spelen of om de hals van de heilige Jozef hing. Ach, moeder, hebt gij dat boekje niet? Het is toch zo mooi, zo mooi. Het is maar klein en het kost niet veel. Ik zal u de titel geven, want alle zusters moeten zulk een boekje hebben en het van buiten leren. Er zijn vele kloosters met grote bibliotheken die hoog volgestapeld zitten met alle slag van boeken, maar dat boekje dat alle anderen overtreft, bezitten ze niet. Als er iemand een groot, dik boek geheel van buiten kent, noemt men hem een geleerde. Maar als de zusterkes dit boekje goed van buiten kennen, moeten ze niets anders meer weten. Dan zijn ze volleerd. Dat is het boekje van het leven van Jezus van zijn 12e tot zijn 30e jaar. Op de eerste bladzijde staat: Et erat subditus illis, en hij was hun onderdanig. En op de tweede staat: En hij was hun onderdanig. En op de derde staat: En hij was hun onderdanig. Dat is geheel het boek, anders staat er geen zin in. Hebt gij dat boek? Tijdens een andere retraite gebruikte hij de vergelijking: Zoals een naald onverschillig heensteekt door grof katoen of door fijn linnen, zo moeten wij onverschillig zijn voor de werken van de gehoorzaamheid. Gelijk een blinde die zijn hondje volgt overal waar het hem heen leidt, zo ook dienen wij blind te zijn en vol betrouwen in de leiding van onze oversten. Een heer had 5 wandelstokken in de horlogekast staan. Hij nam 1 keer deze, dan een andere keer geen stok mee op een wandeling. Nooit pruttelden zij over het weer. Nooit zanikte de ene tegen de andere: als het mooi weer is en zonneschijn, mocht gij altijd mee en ik moet altijd door regen en modder. Zij lieten zich maar geworden. Zo moeten ook wij kunnen zijn, kindjes. Een ander staaltje past bij het einde van dit hoofdstuk. Zoekt, zo riep hij uit tijdens een preek, zoekt in de woordenboeken van alle heilige vaders. Gij zult er vinden gehoorzaamheid. Veronderstel dat Sint Franciscus eens in dit klooster kwam met een kaars en aan de eerwaarde moeder vroeg wie van al haar zusters dat gewijde licht verdient. Me dunkt, ik zie moeder met onze heilige vader naar elke kloosterlinge afzonderlijke heen gaan. Bij een eerste zuster gekomen, zegt ze: Zie, vader Franciscus, deze heeft vele verdiensten. Ze is zeer geleerd, spreekt 3 of 4. Genoeg, zou Franciscus onderbreken. Laten we verder gaan. En bij een tweede hoor ik moeder zeggen: Vader, hier hebben we iets bijzonders. Deze zuster is mijn rechterarm. Ze is zeer bekwaam, werkt voor 3. Ja, op haar draait. Kom maar verder, moederke. Eindelijk blijft de overste met een zekere voldaanheid bij een zuster staan en zegt: Ik geloof, heilige vader, dat we er thans zijn. Deze wordt aangezien als een heilige. Ze krijgt visioenen, doet voorzeg. Moederke, daarin liggen nog een echte waarborgen van heiligheid. Laat ons nog wat verder trekken. Te lang en laatste komen ze bij een eenvoudig nonneke. Vader Franciscus kijkt er schuin naar en vraagt: Wie is dat, moederke? Och, Grote vader, dat is maar een dutske, ziekelijk, ongeletterd, sukkelachtig. We hebben er niet veel dienst van. Zij heeft maar één grote hoedanigheid, te weten. Zij kan volmaakt gehoorzamen. Wij zijn er, moederke. Voor zulke kloosterlingen ontsteek ik een kaars. Die is al gekanoniseerd, tijdens haar leven. Geef mij alstublieft een solferke, want gehoorzaamheid is gelijk aan heiligheid. Pater Valentinus, die geleerd had in de stiptste gehoorzaamheid te leven, heeft zelfs zijn dood aan de verdiensten van de gehoorzaamheid niet willen onttrekken. Hij wil niet eerder zijn hoofd ter ruste leggen voor hij van zijn gardiaan het bevel ontvangen had om te sterven. Zijn naastenliefde. Ten derde treedt de naastenliefde van Pater Valentinus op de voorgrond. Indien ik de taal der engelen en der mensen spreek, maar de liefde niet bezit, dan ware ik als een klinkend metaal of als een klaterend bekken geworden. Indien ik de gave van de voorzegging bezit en alle geheimen en elke kennis bezit, en een geloof zo sterk dat ik bergen kan verzetten, maar indien ik de liefde mis, dan ben ik niets. En indien ik heel mijn vermogen als voedsel voor de armen uitdeel, en ik mijn lichaam overlever om verbrand te worden, maar indien ik de liefde niet bezit, dan baat het mij niets. Deze woorden van de grote apostel bewijzen beter en duidelijker dan alle argumenten welke plaats de liefde in het geestelijke leven inneemt. De liefde is onmisbaar. Alle andere deugden mogen in de sterkste vorm naar voren treden, maar zijn in de pure zin van het woord dood en waardeloos, indien de liefde ze niet verlevendigt. Sint Paulus spreekt echt en oprecht van de naaste liefde. De liefde is geduldig, goedertieren. Zij is niet naijverig. Zij praalt niet en wordt niet opgeblazen. Zij is niet eerzuchtig. Zij zoekt het hare niet. Zij verbittert zich niet. Zij rekent het kwaad niet toe. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Zij verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, verduurt alles. Een medebroeder getuigde dat Pater Valentinus deze eigenschappen bezat. Vermits zijn naastenliefde niet stamde uit de wil van het vlees, maar omdat het een goddelijke deugd was. Dit wil zeggen, omdat hij beminde om God. Pater Valentinus beschouwde elke mens, zonder uitzondering, als beminnelijk. Om die houding te kunnen aannemen, moet men de medemens zien in het licht van God dat verheldert. Het goddelijke in de mens is diep verborgen onder een uiterlijke schors van ellende allerlei. Het is dicht begroeid door een uitvoerige uitwas van ondeugden en gebreken. Een uitverkoren ziel moet iets hebben van de blik waarmee God zijn schepselen beziet om het erin te kunnen ontdekken. Een liefde die uitsluitend op natuurlijke gronden berust, zou niet het uithoudingsvermogen en de standvastigheid bezitten die wij in de naastenliefde van onze heilige medebroeder vaststellen. De liefde die spruit uit het geloof, spant strak boven wolken en stormen en blijft onberoerbaar als de spanning van het hemelgewelf zelf. De personen die het meest en het innigst met God verenigd zijn, dit wil zeggen het heiligst leven, bouwen op de liefde van het geloof. De vruchten van de liefde waren menigvuldig in Pater Valentinus. De wortels boorden diep in de aarde van het geloof. Daaruit bloeide als vanzelf een grote eerbied voor zijn medemensen. Wanneer de kloosterling de ogen naar de medemensen ophief, zag hij in hen het beeld van Christus. Strekt elkander tot voorbeeld in wederzijdse achting, schrijft de apostel. Er bestaat geen kans een mens te vinden die Pater Valentinus ooit zonder een grote mate van eerbied bejegend heeft. Zijn medebroeders getuigden dat ze hem in dit opzicht nooit in het minst hiertegen hebben zien zondigen. De ziel van de heilige kloosterling lag in een plooi van inschikkelijkheid en van welwillendheid voor elkeen. Hij voelde steeds een neiging in zich om de anderen boven zich te schatten en te ontzien. Bij het bemerken van fouten vondste hij zijn naaste niet in dit opzicht, maar liever keerde zijn oog terug naar de goede eigenschappen van de betrokken persoon. Pater Faber noteert ergens: het is jammer en ongelukkig genoeg maar al te waar na 19 eeuwen christendom. Wij nemen tegenover onze evennaaste nog immer een heidense houding aan. Wij staan vaak vol wantrouwen tegenover elkaar. Deze opmerking geldt natuurlijk niet voor Pater Valentinus. Zijn gesteltenis tegenover de anderen was welwillendheid. Nooit hoorde men één afkeurend of ook maar één ongunstig woord over iemand. Wanneer in zijn gezelschap ooit het gedrag van iemand werd afgekeurd, dan nam hij, voor zover het kon, de verdediging van deze persoon op. Hij wees op zijn goede hoedanigheden, spande zich in om bewijzen van zijn deugden aan te halen of antwoordde dat men zulke opmerkingen beter zou maken voor de besproken persoon zelf. Dan konden de woorden tenminste voordeel bewerken. Hoe meer gebreken of tekorten iemand had, des te meer medelijden betoonde Pater Valentinus jegens hem. Een onuitputtelijke liefde en genegenheid heeft hij aan vele broeders getoond, vooral in bijzondere omstandigheden. Indien het toegelaten was, dan zouden we de sprekendste voorbeelden kunnen aanhalen. De fouten van anderen verdroeg hij met zulke grootmoedigheid, alsof hij er diep van overtuigd was dat ze wederkerig van hem moesten verduren. Het vermelden van een bijzondere karaktertrek maakt het mogelijk zijn naastenliefde nog scherper te beklemtonen. Onze heilige was zeer oplopend van aard, gelijk de heilige Franciscus van Sales. Vanaf zijn jeugd bespeurde men die trek in zijn manier van handelen en van spreken. Meer dan één bitsig woord ontsnapte hem tijdens zijn noviciaat en zijn studiejaren. Een haastige beweging verried zijn innerlijke hevigheid en bewogenheid. Zijn hele leven lang kon men bemerken dat het een meer dan gewone strijd vergde om een evenwichtige zachtmoedigheid te bewaren. Het gebeurde natuurlijk dat hij het te druk had en overbelast was met werk. Tijdens het preken of wanneer broeder Portier hem onverwachts het een of ander kwam vragen, kon men aan de trekkingen rond zijn bevende lippen voldoende merken dat het binnen in hem stormde. Dadelijk daarna werd hij echter opnieuw kalm en de gewone glimlach speelde zacht rond zijn lippen. Enkele feiten illustreerden de natuurlijke opvliegendheid van de heilige man. Zijn overste plaagde hem eens in de recreatie met de opmerking dat Pater Valentinus na 3 jubileums gevierd te hebben ook aan een 4e moest denken, namelijk aan die van biechtvader bij de zusters van de heilige kindsheid. Dergelijk jubileum kon hij er nog bij houden. De ogen van Pater Valentinus vlamden even en bits viel de reactie: "En gij moet de jubileum van commandeur maar vieren." Geen 3 seconden duurde deze zielsberoering en onmiddellijk daarna geleek zijn rustig gemoed op een stille vijver in de zon, zonder 1 rimpeling. Een medebroeder schrijft: "Gedurende 3 jaar heb ik met Pater Valentinus samengewoond. Nooit heb ik een fout in hem bemerkt, maar wel het volgende feit, indien men het als een fout mag bestempelen. Eens psalmodieerden wij de kleine koorgetijden, terwijl een andere pater de heilige mis opdroeg. Er ontstond een ongelijkheid van toon in de psalmodie, hetgeen de celebrant verstoorde. 'S middags, tijdens de recreatie, maakte de celebrant de opmerking: 'Het schijnt dat ge deze morgen de toon niet hebt kunnen vinden.' Pater Valentinus reageerde terstond: 'Gij moest maar naar het koor komen om de toon aan te geven.' Bij die uitspraak toonde hij een zware gramschap die hij terstond overwon. De gemoedsbeweging was voor een ruim deel ontstaan door zijn ijver voor de koordienst. Voorbedachtheid kwam er niet aan te pas. Zijn zachtmoedigheid kan men als heldhaftig bestempelen, noteert een andere medebroeder. Daarbij dient men te letten op de heftige aard van zijn opvliegendheid, op de zware druk van allerlei zorgen en karweitjes, op de diensten die men aan alle kanten vroeg. Hij zag en hoorde zoveel dingen die indruisten tegen zijn karakter, niettemin bleef hij zo geduldig als een engel. Wellicht is er geen deugd die de heilige man meer strijd heeft gekost, maar die strijd heeft hij volgehouden tot aan zijn dood. God alleen weet hoevele offers deze uiteindelijke zegen hem heeft gekost. We moeten het onomwonden toegeven. Spijt zijn diepe eerbied voor zijn oversten, is hij vaak het voorwerp van tegenspraak, van vernederingen en van pijnlijke beproevingen geweest. Begin u uitwendig te houden, gelijk gij inwendig zoudt moeten zijn, luidde zijn stelregel. In de geestelijke afzonderingen handelde hij menigmaal over de zachtzinnigheid. Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Men mag niet aanstonds als een solverstekske opschieten als men maar even tegen u schuurt, maar uitwendig moet ge zo zachtmoedig zijn als waart ge een schilderij. Bij de gewaarwording dat uw hart wil opspringen, moet ge het onmiddellijk onderdrukken. Na de ondervinding van enkele tijd zal het allengs begrijpen dat het zich koest moet houden, of daar het anders nog meer van de karwats krijgt. Vincete ipsum, overwin uzelf. Zeg bij uzelf: het heeft hier lang genoeg geduurd, ik wil hier de baas spelen, kost wat kost. Al ons, jongens, goede moed, stout gesproken is half gewonnen. Maar als men wil wachten om zich op de zachtmoedigheid toe te leggen, tot ge automatisch zachtmoediger geworden zijt, dan zult ge nog lang geduld moeten oefenen. Tijdens een retraite voor schoolzusters sprak hij: "Zachtmoedigheid? Dat komt vooral van pas in uw vak. Men kan veel uitleg verstrekken over verschillende methodes van onderwijs en van leiding, maar ik voor mij denk dat men toch zonder zachtmoedigheid niet wint. Gij moet zachtzinnig zijn met de kinderen. Gij hebt de kinderen nodig, zij u niet. Zij komen u lesgeven in de zachtmoedigheid en in het geduld. De kindertjes zijn in dit opzicht geslepen. Zij bestuderen het zusterke. Zij houden voortdurend de ogen op haar gevestigd. Zij zien hoe gij vandaag gezind zijt en zij kennen hun vak zo goed. Ze gunnen u geen ogenblik tijd om adem te scheppen. De school is uit en gij beeldt u in misschien een weinig te gaan rusten. Nee, geen rust. De kindertjes hebben hun les nog niet gegeven. Het meestereske moet nog beproefd worden. Gij hoeft dan enkel te denken, in Gods naam. Onze lieve Heer heeft mij aardig beet met al deze kleine kaboutertjes. Ze zullen me nog op flessen trekken. Ja, ze zullen u ten laatste zo moe maken dat ge de tijd niet meer krijgt om te gapen, in Gods naam. De taal van Pater Valentinus was zo kalm. Zijn houding zo bedaard, zijn omgang zo zacht en rustig, dat velen niet konden geloven dat hij opvliegend van aard was. De lieden die hem beledigden, sloegen diepe wonden in de ziel van de heilige man. Hij was ongewoon teergevoelig en tegelijk driftig van karakter. Dergelijke factor betekent natuurlijk een tegenkanting in zijn persoon, maar daartegenover ontdekken we dan een andere zijde, die onze verwondering gaande maakt. Steeds loonde hij kwaad met goed. Iedereen kent de ongelukkige schoolwet van 1879. Het gebeurde af en toe dat leerlingen van de officiële scholen, de priesters en de kloosterlingen op de straat nariepen en uitscholden. Natuurlijk maakte onze overal geëerde pater geen uitzondering. Hij was echter niet ontsteld of getergd, maar voelde in zijn gemoed een groot medelijden ontstaan met de arme kinderen. Hij ging zijn gewone gang en stoorde zich geen onderdeel van een seconde aan hun hatelijkheden. Wanneer hij dicht bij hen gekomen was, bleef hij een ogenblik staan en sprak met lieftalligheid. Arme kleinen, ge weet niet wat ge uitricht. Onze heilige medebroeder placht, gedreven door eerbied, al zijn medemensen te beschouwen als zielen, gemerkt tot een bovennatuurlijk adeldom. In die geest spande hij zich in om aan elkeen de weldaad van de christelijke stichting te schenken, waar hij velen geen rechtstreekse diensten kon bewijzen. Het toonbeeld van zijn leven, zijn houding, zijn gelaat, zijn oogopslag, zijn gehele uiterlijk spraken een duidelijker taal dan zijn woorden en retraites. Wie het voorrecht genoot hem te benaderen, voelde zich beter geworden en dichter bij God gebracht. Paulus schrijft dat de christenen een licht zijn in de Heer. Onze heilige medebroeders heeft dat licht zo doen schitteren en stralen voor de mensen, dat deze om zijn deugden glorie verstrekten aan de Vader in de hemel. zonder het volledig te beseffen of zonder zich klaar rekenschap van te geven, gevoelde men dat zijn ziel vastlag in een groot en bestendig geluk. En dat juist maakte zijn deugd aantrekkelijk. Dat feit trof de minder volmaakte fel en wel, maar berokkende geen pijn. Zijn toestand was een onweerstaanbare factor om dit woord van de apostel te beleven. Dat een ieder van u zich inspanne om de even naaste te behagen om hem te stichten. Die geest van geloof, die eerbied, die inschikkelijkheid en drang om allen te stichten, kunnen we beschouwen als de dienaar, de erewacht, het gevolg van de liefde. Zij zijn niet de liefde zelf, deze is immers de koningin. De liefde zelf is de standvastige neiging om elkaar goedheid te schenken. Als mijn ziel een vaste behoefte heeft aan uw geluk, meer dan aan het mijne, wanneer mijn ziel bedroefd is omdat geen blijdschap in de uwe huist, wanneer mijn ziel opnieuw blij wordt omdat er vreugde in u heerst, dan bestaat het bewijs dat onze zielen in elkander dringen. In die zin bad Jezus in zijn beroemde afscheidsrede na het laatste avondmaal tot de hemelse Vader. Dat allen één mogen wezen, zoals God in mij en ik in u. Zijn medebroeders bewonderden menigmaal zijn vindingrijke geest, waarmee hij allerlei middeltjes bedacht om iemand een prettig en opbeurend woord te bezorgen, een onverwachte dienst te bewijzen, of gewoon wat geluk te geven door een van de knipoogjes waarvan hij het geheim bezat. Zijn liefde was een sprankelende fontein met duizenden armen en druppels, telkens verscheiden in grootte en in glans, die onophoudelijk fonkelden in de kleurende zon. Nooit zou hij geweigerd hebben wanneer iemand een gebed vroeg. Hij gaf integendeel veel meer dan men vroeg wanneer hij ergens een dienst kon bewijzen, zou hij het nooit hebben verzuimd. Tijdens zijn reizen trad pater Valentinus zelden een huis binnen om te rusten, hoe uitgeput hij ook was. De liefde zorgde af en toe voor een uitzondering. Op zekere dag was hij op weg met een jonge medebroeder, bij wie hij enige tekenen van vermoeidheid meende te bespeuren. Zonder een verklaring te verstrekken, richtte hij zijn schreden naar de naburige pastorij, belde aan en vroeg met zijn gewone lieftalligheid: een kleine verfrissing voor mijn broertje. Wie kan vertellen en vertolken hoe hij zich afgesloofd heeft in de biechtstoel? Mensen van alle soort, zondaars, verzonken tot onpeilbare diepten van ellenden. Zielen verstrikt en verstrengeld in een kluwen van gewetensangsten of versukkeld in ingewikkelde gevallen die aan geen andere priester hun nood durfden klagen, kwamen vol vertrouwen tot pater Valentinus. Zij waren overtuigd dat hij hen met weergaloze liefde en onuitputtelijke zachtmoedigheid in zijn biechtstoel zat af te wachten. Het gebeurde dat hij op één dag 20 maal of meer geroepen werd om in de sacristie of in de spreekzaal priesters en andere lieden te horen. Telkens zag men hem rustig, zonder overhaasting, na een diepe kniebuiging voor het Allerheiligste, de kerk verlaten en er op dezelfde wijze wederkeren. Met dezelfde onuitputtelijke liefde luisterde hij naar de ellende van de zielen en verstond de kunst om steeds op te beuren en moed in te spreken. Het geschiedde natuurlijk regelmatig dat medebroeders uit andere kloosters naar Hasselt kwamen. Dan betuigde hij hun zoveel broederlijke liefde dat velen zich inbeelden bijzondere vrienden van pater Valentinus te zijn. Ik ken een persoon die terecht de titel van zijn beste vriend mocht opeisen. Zozeer heeft het heilig paterke hem met liefde blijken overlaten. En toch had de heilige man schromelijk veel van hem te lijden. Het gedrag van die persoon was alles behalve dat wat die engel van liefde wel van hem mocht verwachten. Wie het minst genegenheid betoonde, ondervond het meest zijn broederlijke liefde. Vijanden kende hij niet. In de beroerde jaren van 1875 tot 1880 gebeurde het wel eens dat de ene of de andere er niet tegen opzag met hem te spotten, zijn handelswijze te kritiseren of hem af te schilderen, zelfs in tegenwoordigheid van vreemden, als een ziekelijke kwezelaar. In dergelijk geval antwoordde hij niet eens, toonde geen zier ongeduld, maar verdubbelde zijn voorkomendheid jegens hen. Het karakter en het gedrag van het heilig paterke behaagde niet aan een bepaalde medebroeder. De heilige man bejegende hem echter met bijzondere liefde, groette hem uiterst hoffelijk. Een gewoon toeschouwer kreeg onvermijdelijk de indruk dat het heilig paterke een speciale voorliefde voor deze medebroeder had. Op zijn borst droeg pater Valentinus een stukje papier met een sobere tekst. Ik heb het eens in handen gekregen en meende er enkele bitsige woorden van die kloosterling op te lezen. Dat was zijn mirrebundeltje. Als gardiaan was pater Valentinus beter in staat de liefde uitwendig te bewijzen. Zijn verkleefdheid scheen dan ook vertienvoudigd. Een frater uit een naburig klooster belandde eens in Hasselt toen pater Valentinus er overste was en ontving er de duidelijkste blijken van liefde. En zo, beste luisteraars, beëindigen we het programma Heiligen Getuigen, waar we dus verder mochten meewandelen in de bijzondere levensgebeurtenissen van de zalige pater Valentinus Paquet, het heilig paterke van Hasselt. Indien u graag nog meer van die mooie getuigenissen wil horen over de naaste liefde van het heilig paterke, dan nodigen we u natuurlijk graag uit om opnieuw af te stemmen op het programma Heiligen Getuigen. We danken u voor uw luisterend oor en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.